Hoofdstuk 28. Levi Matthäus. Van de Romeinse ambtenaren in Palestina waren de tollenaars het meest gehaat. Het feit dat belastingen werden opgelegd door een vreemde macht was een voortdurende ergernis voor de Joden, daar dit hen eraan herinnerde dat zij hun onafhankelijkheid verloren hadden. En de belastinggaarders waren niet alleen de instrumenten van de Romeinse onderdrukkers, zij persten af in hun eigen voordeel en verrijkten zich ten koste van het volk. Een Jood die dit ambt aannam uit de handen van de Romeinen werd beschouwd als iemand die de eer van zijn volk verraadde. Hij werd veracht als een afvallige en werd gerangschikt onder een uitschot van de maatschappij. Tot deze groep mensen behoorde Levi Matthäus, die, na de vier discipelen van Genesaret, de volgende was die geroepen werd voor de dienst van Christus. De Farizeeën hadden Matthäus geoordeeld naar zijn werkzaamheden, maar Jezus zag in deze man een hart die open stond om de waarheid te ontvangen. Matthäus had geluisterd naar wat de Heiland leerde. Toen de overtuigende geest van God zijn zondigheid openbaarde, wilde hij de hulp van Christus inroepen, maar hij was het uitzonderen door de rabbies gewoon, en hij dacht niet dat deze grote leraar aandacht aan hem zou schenken. Op een dag toen de tollenaar in zijn tolhuis zat, zag hij Jezus aankomen. Groot was zijn verwondering toen hij hoorde hoe de woorden "volg mij" tot hem gericht werden. Matthäus 9, vers 9. Matthäus liet alles achter, stond op en volgde hem. Lucas 5, vers 28. Er was geen aarzeling, geen vragen, geen gedachte aan de winstgevende zaken die verwisseld zouden worden voor armoede en ontbering. Het was hem genoeg dat hij met Jezus zou zijn, dat hij mocht luisteren naar zijn woorden en met hem zou mogen samenwerken. Zo was het ook met de discipelen die reeds eerder geroepen waren. Toen Jezus aan Petrus en zijn metgezellen vroeg hem te volgen, verlieten zij onmiddellijk hun boten en netten. Sommige van de discipelen hadden vrienden die voor hun onderhoud van hen afhankelijk waren. Maar toen ze de uitnodiging van de Heiland ontvingen, aarzelden ze niet en vroegen ze niet: waarvan moet ik leven en mijn gezin onderhouden? Ze waren gehoorzaam aan de oproep, en toen Jezus hun later vroeg: toen ik u uitzond, zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Konden zij antwoorden: aan niets. Lucas 22, vers 35. Matthäus in zijn rijkdom en Andreas en Petrus in hun armoede moesten dezelfde proef doorstaan. Door elk werd dezelfde wijding gedaan. Op het ogenblik waarop ze succes hadden, toen hun netten gevuld waren met vis en de drang van het oude leven het sterkste was, vroeg Jezus van zijn discipelen bij het meer alles te verlaten voor het evangeliewerk. Zo wordt iedere ziel beproefd om te zien of het verlangen van tijdelijk goed het grootste is, of het verlangen naar gemeenschap met Christus. Een beginsel is altijd veel eisend. Geen mens kan slagen in de dienst van God, tenzij zijn gehele hart bij het werk betrokken is en hij alle dingen verlies acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Geen man die een voorbehoud maakt, kan de discipel van Christus zijn, en nog veel minder zijn arbeider. Wanneer mensen het grote heil naar waarde schatten, zal de zelfopoffering van het leven van Christus in hun leven gezien worden. Overal waar hij heen gaat, zullen ze vol vreugde volgen. De roeping van Matthäus om een van de discipelen van Christus te worden, verwekte grote verontwaardiging. Het was voor een godsdienstige leraar een vergrijp tegen godsdienstige, maatschappelijke en nationale gebruiken om een tollenaar als een van zijn onmiddellijke medewerkers te kiezen. Door een beroep te doen op de vooroordelen van het volk, hoopten de Farizeeën de stroom van populaire gevoelens te doen keren tegen Jezus. Onder de tollenaars ontstond grote belangstelling. Hun harten werden getrokken door de goddelijke leraar. In de vreugde van zijn pas verkregen discipelschap verlangde Matthäus ernaar zijn vroegere collega's tot Jezus te brengen. Daarom maakte hij een feest gereed in zijn huis en riep al zijn vrienden en verwanten bijeen. Daaronder waren niet alleen tollenaars, maar ook vele anderen met een huigenachtige reputatie en die in de ban gedaan waren door hun nauwgezette medemensen. Het feest werd gegeven ter ere van Jezus en hij aarzelde niet om het beleefdheidsgebaar aan te nemen. Hij wist zeer goed dat dit aanstoot zou geven aan de partij der Farizeeën en hem ook zou neerhalen in de ogen van het volk. Maar geen kwestie van omzichtigheid kon invloed uitoefenen op zijn daden. Voor hem legden uiterlijke onderscheidingen geen enkel gewicht in de schaal. Datgene wat tot zijn hart sprak, was een ziel die dorstte naar het water des levens. Jezus zat als een geëerde gast aan de tafel der tollenaars en toonde door zijn medeleven en vriendelijke omgang dat hij de waardigheid van de mensdom erkende en de mensen verlangden ernaar zijn vertrouwen waardig te worden. Zijn woorden vielen in hun dorstige harten met zegenende, levengevende kracht. Nieuwe drijfsfeerden werden gaande gemaakt en de mogelijkheid van een nieuw leven ontsloot zich voor deze uitgeworpenen van de maatschappij. Bij dergelijke bijeenkomsten kwamen niet weinigen die hem eerst beleden na zijn hemelvaart onder de indruk van de leer van de heiland. Toen de Heilige Geest werd uitgestort en er op één dag 3000 bekeerd werden, waren er onder hen velen die de waarheid het eerst gehoord hadden aan de tafel van de tollenaars. En sommige van hen werden boodschappers van het evangelie. Voor Matthäus zelf was het voorbeeld van Jezus bij het feestmaal een voortdurende les. De verachte tollenaar werd een van de meest toegewijde evangelisten die in zijn eigen dienstwerk de voetsporen van zijn meester nauwgezet volgde. Toen de rabbies hoorden dat Jezus aanwezig was op het feest van Matthäus, grepen ze de gelegenheid aan om hem te beschuldigen, maar ze verkozen te werken door middel van de discipelen. Door hun vooroordelen op te wekken, hoopten ze hen te vervreemden van hun meester. Het was hun werkwijze Christus te beschuldigen bij de discipelen en de discipelen bij Christus, en hun pijlen te richten op die plaatsen waar ze de meeste kans tot wonden hadden. Op deze wijze heeft Satan sinds de afval in de hemel steeds gewerkt, en alle die trachten tweedracht en vervreemding teweeg te brengen, worden gedreven door zijn geest. Waarom eet u meesters met de tollenaars en zondaars? Vroegen de jaloerse rabbies. Matthäus 9, vers 11. Jezus wachtte niet tot zijn discipelen zouden antwoorden op de beschuldiging, maar hij antwoordde zelf. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Matthäus 9, vers 12 en 13 en Lucas 5, vers 32. De fariseeën beweerden dat zij geestelijk gezond waren en daarom geen geneesheer nodig hadden, terwijl ze de tollenaars en heidenen beschouwden als mensen die omkwamen door ziekte van de ziel. Was het dan niet zijn werk als een geneesheer te gaan tot juist de groep mensen die zijn hulp nodig had? Maar hoewel de fariseeën zulk een hoge dunk van zichzelf hadden, was hun toestand in werkelijkheid erger dan de toestand van de mensen die zij verachtten. De tollenaars waren minder dweepzuchtig en stonden daarom meer open voor de invloed van de waarheid. Jezus zei tot de rabbies, gaat heen en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Matthäus 9, vers 13. Zo toonde hij aan dat, terwijl zij beweerden dat ze het woord van God verklaarden, ze volkomen ontwetend waren van de geest ervan. De fariseeën waren voorlopig tot zwijgen gebracht, maar ze werden slechts vastbeslotener in hun vijandschap. Daarna zochten ze de discipelen van Johannes de Doper op en probeerden hen tegen de heiland op te zetten. Deze fariseeën hadden de boodschap van de doper niet aangenomen. Ze hadden honend gewezen op zijn matige leven, zijn eenvoudige gewoonten, zijn ruwe kleding, en ze hadden verklaard dat hij een fanaticus was. Omdat hij hun huichelarij aan de kaak stelde, hadden ze zijn woorden weerstaan en hadden geprobeerd het volk tegen hem op te zetten. De geest van God had gewerkt aan de harten van deze spotters en hen overtuigd van zonden, maar ze hadden de raad Gods verworpen en hadden verklaard dat Johannes van de duivel bezeten was. Toen Jezus zich onder de mensen begaf en at en dronk aan hun tafel, beschuldigden ze hem ervan dat hij een vraatzuchtig mens en een wijndrinker was. Juist de mensen die deze beschuldigingen tegen hem inbrachten, waren zelf schuldig. Zoals God verkeerd wordt voorgesteld en door Satan bekleed wordt met diens eigen karaktertrekken, zo werden de boodschappers des Heren door deze verdorven mensen verkeerd voorgesteld. De fariseeën wilden er niet over denken dat Jezus met de tollenaars en de zondaars at om het licht des hemels te brengen aan hen die in de duisternis waren. Ze wilden niet inzien dat ieder woord dat gesproken werd door de goddelijke leraar een levende zaad was die zou ontkiemen en vrucht zou dragen tot eer van God. Ze hadden besloten het licht niet aan te nemen. En hoewel ze de boodschap van de doper tegengewerkt hadden, waren ze nu bereid naar de vriendschap van zijn discipelen te dingen, in de hoop zich van hun medewerking te verzekeren tegen Jezus. Ze lieten voorkomen alsof Jezus al oude overleveringen waardeloos achtte. En ze stelden de strenge vroomheid van de doper tegenover het gedrag van Jezus, die feest vierde met tollenaars en zondaars. De discipelen van Johannes waren op dat ogenblik in diepe smart gedompeld. Het was voordat zij Jezus opzochten met de boodschap van Johannes. Hun geliefde leraar bevond zich in de gevangenis en zij brachten hun dagen door met treuren. En Jezus deed niets om Johannes te bevrijden en scheen zelfs minachting te werpen op zijn leer. Indien Johannes door God gezonden was, waarom volgde Jezus en zijn discipelen dan zo'n uitermate verschillende gedragslijn? De discipelen van Johannes hadden geen duidelijk begrip van het werk van Christus. Ze meenden dat er een zekere grond zou kunnen zijn voor de beschuldigingen van de Farizeeën. Vele regels die door de rabbies gegeven waren, kwamen ze na en ze hoopten zelfs dat ze gerechtvaardigd zouden worden door de werken van de wet. Vasten werd door de Joden beoefend als een daad van verdienste en de strengste onder hen vastte iedere week 2 dagen. De Farizeeën en de discipelen van Johannes vasten op het ogenblik dat laatstgenoemde tot Jezus kwamen met de vraag: waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? Matteüs 9, vers 14. Jezus antwoordde hen zeer zachtmoedig. Hij probeerde niet hun verkeerde opvatting betreffende het vasten te corrigeren, maar hielp hen alleen terecht betreffende zijn eigen werk. Hij deed dit door dezelfde beeldspraak te gebruiken die de doper zelf gebruikt had toen hij van Jezus getuigde. Johannes had gezegd: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Johannes 3, vers 29. De discipelen van Johannes moesten zich deze woorden van hun leraar wel herinneren, toen Jezus deze illustratie overnam en zei: kunnen soms bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Matteüs 9, vers 15. De vorst des hemels vertoefde onder zijn volk. De grootste gave Gods was aan de wereld gegeven. Vreugde voor de armen, want Christus was gekomen om hen erfgenamen van het koninkrijk te maken. Vreugde voor de rijken, want hij zou hen leren hoe ze zich konden verzekeren van eeuwige rijkdommen. Vreugde voor de ontwetende, hij zou hen wijsmaken tot zaligheid. Vreugde voor de geleerden, hij zou hen diepere geheimen openen dan ze ooit hadden kunnen peilen. Waarheden die verborgen waren geweest sinds de grondlegging der wereld, zouden door de zending van de Heiland voor de mensen ontsloten worden. Johannes de Doper had zich verheugd toen hij de Heiland aanschouwde. Welke aanleiding tot vreugden hadden dan de discipelen die het voorrecht hadden te wandelen en te spreken met de majesteit des hemels? Dit was voor hen geen tijd om te treuren en te vasten. Ze moesten hun harten openen om het licht van zijn heerlijkheid te ontvangen, opdat ze het licht zouden doen stralen op hen die in de duisternis waren en in de schaduw des doods. Het was een helder beeld dat de woorden van Christus in herinnering hadden gebracht. Maar daarover lag een zware schaduw, die alleen zijn ogen opmerkte. Er zullen echter dagen komen, zei hij, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. Matteüs 9, vers 15. Wanneer ze zouden zien dat hun Heere verraden en gekruisigd was, zouden de discipelen treuren en vasten. In de laatste woorden die hij tot hen sprak, in de opperzaal, zei hij: nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. Gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Johannes 16, vers 16 en 20. Wanneer hij uit het graf zou verrijzen, zou hun droefheid in vreugde veranderd worden. Na zijn hemelvaart zou hij als persoon niet bij hen zijn, maar door de trooster zou hij nog steeds bij hen zijn en ze zouden hun tijd niet meer met treuren doorbrengen. Wat nu gebeurde was juist wat Satan wilde. Hij wilde dat zij aan de wereld de indruk zouden geven dat zij bedrogen en teleurgesteld waren. Maar door het geloof zouden ze zien op het heiligdom hierboven, waar Jezus voor hen dienst deed. Ze moesten hun harten openstellen voor de Heilige Geest, zijn vertegenwoordiger, en in het licht van zijn tegenwoordigheid zich verheugen. Toch zouden er dagen van verzoeking en beproeving komen, waarin zij in conflict zouden komen met de heersers deze wereld en met de leiders van het koninkrijk der duisternis. Wanneer Christus niet persoonlijk bij hen zou zijn en zij zouden het begeven de troosten te ontwaren, dan zou het hun meer passen te vasten. De Farizeeën zochten zichzelf te verheerlijken door hun strenge inachtneming van vormen, terwijl hun binnenste vol was van naijver en strijd. Zie, zegt het schrift, tot twist en tot strijd vast gij, en om te slaan met snode vuist. Gij vast heden niet om uw stem in de hoogte te doen horen. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies, een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt? Dat hij zijn hoofd laat hangen als een biezen en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat vaste, dat een dag die de Heere welgevallig is? Jesaja 58, vers 4 en 5. Het ware vaste is niet slechts een uiterlijke vormendienst. De schrift beschrijft het vaste dat God verkiest aldus de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukte vrij te laten en elk juk te verbreken. En wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt. Jesaja 58, vers 6 en 10. Hier zijn precies de geest en het karakter van het werk van Christus zelf naar voren gebracht. Zijn gehele leven was een opoffering van zichzelf voor de redding van de wereld. Of hij nu vastte in de woestijn der verzoeking, of aanzat bij de tollenaars op het feestmaal van Matthäus, hij gaf zijn leven voor de verlossing van de verlorenen. Niet in ledig treuren, in louter lichamelijke vernedering en menigte van offeranden blijkt de ware geest van toewijding, maar die wordt getoond in het zich willig overgeven aan het dienen van God en de mensen. Voortgaande met zijn antwoord aan de discipelen van Johannes, sprak Jezus de volgende gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zou hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zou ook niet passen bij het oude. Lucas 5, vers 36. De boodschap van Johannes mocht niet worden verweven met overlevering en bijgeloof. Een poging om de schijnheiligheid van de Farizeeën te vermengen met de toewijding van Johannes, zou de kloof tussen hen nog duidelijker maken. Evenmin konden de beginselen van de leer van Christus verenigd worden met de vormendienst van de Farizeeën. Christus zou de breuk die teweeggebracht was door de leer van Johannes niet toesluiten. Hij zou een nog duidelijkere afscheiding maken tussen oud en nieuw. Jezus illustreerde dit verder met de woorden: en niemand doet jonge wijn in oude zakken. Anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen, en de zakken gaan verloren. Lucas 5, vers 37. De leren zakken die gebruikt worden als kruiken om de jonge wijn in te doen, werden na verloop van tijd droog en broos, en hadden daarna geen waarde meer voor dit doel. Met dit vertrouwde beeld stelde Jezus de toestand van de Joodse leiders voor. Priesters, schriftgeleerden en oversten zaten vastgeroest in een sleur van vormen en overleveringen. Hun hart was bekrompen samengetrokken als de gedroogde wijnzakken waarmee hij hen vergeleken had. Terwijl zij zich tevreden stelden met een wettische godsdienst, was het voor hen onmogelijk om de bewaarders te worden van de levende waarheid des hemels. Zij meenden dat hun eigen gerechtigheid al genoegzaam was en verlangden er niet naar dat er een nieuw element in hun godsdienst ingevoerd zou worden. Het welbehagen van God in de mensen namen ze niet aan als iets dat buiten hun omging. Zij verbonden die met hun eigen verdiensten door hun goede werken. Het geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert, kon zich niet verenigen met de godsdienst der Farizeeën, die bestond uit ceremonieën en menselijke verboden. De poging om de leer van Jezus te verenigen met de bestaande godsdienst zou tevergeefs zijn. De levende waarheid van God zou, evenals de gistende wijn, de oude, halfvergane zakken van de overlevering der Farizeeën doen scheuren. De Farizeeën meenden dat ze te wijs waren om onderricht te ontvangen, te rechtvaardig om redding nodig te hebben, te hoog in aanzien om de eer die van Christus komt nodig te hebben. De Heiland wendde zich van hen af om anderen te zoeken die de boodschap van de hemel wel zouden aannemen. In de ongeletterde vissers, in de tollenaars op het plein, in de Samaritaanse vrouw, in de gewone mensen die hem vol vreugde hoorden, vond hij nieuwe kruiken voor de nieuwe wijn. De instrumenten die gebruikt zullen worden voor het evangeliewerk zijn die zielen die vol vreugden het licht aannemen dat God hen zendt. Dat zijn zijn vertegenwoordigers die de kennis der waarheid aan de wereld moeten mededelen. Indien door de genade van Christus zijn kinderen nieuwe kruiken zullen worden, zal hij hen vullen met nieuwe wijn. Hoewel de leer van Christus werd voorgesteld als nieuwe wijn, was het geen nieuwe leerstelling, maar de openbaring van datgene wat van de beginnen af geleerd was. Maar voor de Farizeeën had de waarheid Gods zijn oorspronkelijke betekenis en schoonheid verloren. Voor hen was de leer van Christus bijna in ieder opzicht nieuw, en deze leer werd niet erkend en niet aanvaard. Jezus wees op de macht die valse leer heeft om waarderingen en verlangen naar de waarheid te vernietigen. Niemand, zei hij, die oude gedronken heeft, wil jongen, want hij zegt, de oude is voortreffelijk. Lucas 5, vers 39. Al de waarheid die door de patriarchen en profeten aan de wereld gegeven is, straalde in nieuwe schoonheid in de woorden van Christus. Maar de schriftgeleerden en de Farizeeën hadden geen verlangen naar de kostelijke nieuwe wijn. Voordat ze zich ontledigd hadden van de oude overleveringen, gewoonten en gebruiken, hadden ze geen plaats in geest of hart voor de leer van Christus. Ze klemden zich vast aan dode vormen en wendden zich af van de levende waarheid en de kracht Gods. Dit zou de ondergang van de Joden blijken te zijn, en het zal de ondergang worden van vele zielen in onze tijd. Duizenden maken dezelfde fout als de Farizeeën die Christus berispte bij het feest van Matteüs. Liever dan lang gekoesterde ideeën op te geven of een bepaalde waandenkbeeld te verwerpen, weigeren velen de waarheid die komt van de Vader der lichten. Zij vertrouwen op zichzelf en voelen zich afhankelijk van hun eigen wijsheid en beseffen hun geestelijke armoede niet. Ze staan erop gered te worden op de manier waarbij ze een belangrijk werk kunnen doen. Wanneer zij zien dat er geen manier is om zelf bij het werk betrokken te zijn, verwerpen ze de redding die hun wordt aangeboden. Een wettische godsdienst kan nooit zielen tot Christus brengen, want het is een godsdienst zonder liefde, zonder Christus. Vasten of bidden, dat wordt gedreven door een geest van zelfrechtvaardiging, is een gruwel in de ogen van God. Het plechtig samenkomen voor aanbidding, de kringloop van godsdienstige plechtigheden, de uiterlijke vernedering, het indrukwekkende offeren, verkondigen dat degene die deze dingen doet zichzelf beschouwt als rechtvaardig, als iemand die recht heeft op de hemel. Maar dit alles is bedrog. Onze eigen werken kunnen nooit ons behoud kopen. Zoals het was in de dagen van Christus, zo is het ook nu. De Farizeeën kennen hun eigen geestelijke armoede niet. Tot hen komt de boodschap, omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mag worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. Openbaring 3, vers 17 en 18. Geloof en liefde zijn het goud dat in het vuur gelouterd is. Maar bij velen is het goud verdonkerd en de rijke schat verloren gegaan. De gerechtigheid van Christus is voor hen als een ongedragen kleed, als een fontein die niet aangeroerd is. Tot hen wordt gezegd, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doet weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Openbaring 2, vers 4 en 5. De offerande Gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Psalm 51, vers 19. De mens moet geledigd worden van zichzelf, voordat hij in de volle betekenis in Jezus kan geloven. Wanneer het eigen ik verloochend is, kan de Heere de mens tot een nieuw schepsel maken. Nieuwe kruiken kunnen nieuwe wijn bevatten. De liefde van Christus zal de gelovigen bezielen met een nieuw leven. In hem die ziet op de leidsman en de voleinder van ons geloof, zal het karakter van Christus openbaar worden.